Want uiteindelijk leren we via relaties, daar ben ik wel echt van overtuigd. Dus als iemand jou belangrijk vindt, ga je in jezelf ook de overtuiging voelen. Ja. Ik doe het toe, ik ben belangrijk. Ja. En als je voelt, ik ben belangrijk, dan is ook je eigen oordeel belangrijk.
Ja.
Als jij niet toe doet, hè, en iedereen laat jou in de steek en kijkt niet naar je om. Ja, dan is het heel moeilijk om de conclusie, ik ben belangrijk, te trekken.
Ja.
Ja.
Welkom bij de Leider van je Leven podcast. Mijn naam is Maartje Roeterdink, psycholoog, coach en ondernemer. In deze podcast deel ik persoonlijke verhalen en interviews om vrouwen te versterken en te inspireren. We kijken hoe je angsten kunt overwinnen, groter kunt groeien en kunt leven vanuit je hart. Veel luisterplezier!
Nou, vandaag in de podcast opnieuw Joachim Duindam, hoogleraar filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek. Welkom.
Dankjewel.
Het is onze derde keer dat we hier zo samen zitten.
Inderdaad.
Om weer eens in gesprek te gaan. En vandaag hebben we een mooi onderwerp. Het gaat over hoe je je eigen oordeel kunt vormen. En Joachim heeft daar heel mooie dingen over geschreven, heel veel over nagedacht. Dus het leek me heel gaaf om met jou daarover in gesprek te gaan. Over hoe je tussen de... als mensen iets van je vinden, of als een bepaalde druk op je ligt, hoe je in zo'n situatie je eigen reactie, je eigen oordeel kunt vormen.
Ja.
En ik denk dat voor... in ieder geval, als ik kijk naar mijn leven, altijd heel belangrijk is geweest. Omdat ik altijd een aanpasser ben geweest. Van hoe behoud je nou je eigen autonomie in het contact met de ander?
Ja.
En dat zit ook in oordelen.
Ja.
En het lijkt me heel interessant om met jou daar wat dieper op in te gaan. Ik heb wat van jou gelezen daarover en dat vond ik echt super interessant. Dus ja, laten we dat gesprek openen.
Oké, prima. Ja, dus je gaf het eigenlijk al aan. Hè? Er wordt ongelooflijk veel geoordeeld. Mensen hebben overal een mening over. En je hebt ook het gevoel dat je vandaag de dag ook een mening moet hebben over alles. Of over alles en nog wat. Als je ergens geen mening over hebt, dan word je al snel overgeslagen, om zo te zeggen. Dus het hebben van meningen overal over is een beetje een must. Dat is op zich al een zekere druk. Ik noem het als opinities, de ziekte van de opinies.
Ja, precies.
We hebben ongelooflijk veel talkshows op tv. Er zijn heel veel vlogs en blogs enzovoort, waar mensen over van alles nog wat meningen ventileren.
Ja.
Nou, hoe blijf je daarin staande? Hè? En hoe kom je tot een eigen oordeel?
Ja.
De verleiding om met een bepaalde mensen mee te praten en met mensen in de talkshow of met anderen mee te praten, met influencers, met... Ja, zogenaamd gezaghebbende meningen. Vaak is dat heel erg bubbelgebonden. Je zit in een bepaalde sociale bubbel en dan neem je al heel snel de meningen over die daar gelden. Maar hoe kun je nou tot een soort eigen oordeel komen?
Ja, want ik krijg meteen, als je dat zegt, een associatie van, als ik kijk naar de vrouwen, hè, waar ik dan mee werk, wat ik vaker hoor, is dat ze bijvoorbeeld, als ze zich onzeker voelen, dat ze dan gaan toetsen bij iedereen in hun omgeving. Wat vind jij ervan?
Mm-hmm.
Wat vind jij ervan?
Ja.
En dat doen ze dan soms bij misschien wel 5 mensen.
En voordat ze zelf een mening hebben gevormd. Ja, ja.
Om daar een bepaalde zekerheid buiten zichzelf te vinden.
Ja.
Alleen uiteindelijk ga ik altijd kijken met die vrouwen van... Maar wat is nou eigenlijk jouw eigen autonome oordeel? Wat vind je zelf?
Ja.
En ook om dat proces bewust te maken. Van oké, je kunt eerst naar buiten gaan.
Ja.
Hè, daar zekerheid zoeken. Of je kunt naar binnen gaan, naar jezelf.
Ja. Ja.
Dus dat zie ik dan terug. En ik denk dat het mensen, vrouwen in het bijzonder, echt heel erg sterkt om die beweging naar buiten veel minder te maken en veel meer te gaan toetsen aan zichzelf.
Ja, of daar in ieder geval voorzichtiger in te zijn, die beweging naar buiten. Ik denk dat op zich is het helemaal niet verkeerd om goede voorbeelden te hebben.
Dat is waar,
En ik denk dat je het ook niet helemaal zonder kunt stellen. Mm-hmm. Dus autonomie, prima. Maar dat is in de eerste plaats is autonomie altijd een antwoord. Hè? Het begint er niet mee. Er is eerst zeg maar druk van mening of van allerlei mensen die vertellen wat jij moet doen. Maar je kunt een antwoord geven op die druk. En dat antwoord is mogelijk autonoom. Daar kun je een zekere autonomie in verwerken.
Ja.
Bereiken. Maar misschien moeten we eerst even... Dat is even een soort collegetje, zeg maar, over oordelen. Van wat is eigenlijk oordelen? Of wat gebeurt er eigenlijk als we oordelen?
Ja, vertel eens.
Een oordeel dat kunnen heel veel soorten oordelen zijn. Je hebt feitelijke oordelen. dingen die van overstanden van zaken gaan, die volgens dat oordeel zo zijn, zeg maar. Maar je hebt ook, en dat zijn de meeste, normatieve oordelen. Dus een moreel oordeel over iets is goed of fout. Of een esthetisch oordeel, iets is mooi of lelijk. Dat soort oordelen, dat soort normatieve oordelen hebben we ook heel veel. Smaakoordelen, maar ook soms hele goed onderbouwde esthetische of morele oordelen. Ja. De morele debatten, dat zijn eigenlijk uitwisselingen van en toetsingen van verschillende oordelen. Van ja, welk oordeel is hier nu het beste aan de orde in deze casus? Nou, eerst maar even die feitelijke oordelen. Heel simpel, dat ik hier een glas water voor me heb staan, is een oordeel. Wat gebeurt er? Ik verbind iets concreets met algemene begrippen zoals glas en water. Mm-hmm. Dat is helemaal geen omstreden oordeel. Niemand zal betwisten dat hier een glas water staat. Maar het is toch goed om dat te beseffen dat dat een oordeel is. Ja. En je zou je kunnen voorstellen dat iemand uit een andere cultuur daar iets anders ziet staan.
Maar als je dit zegt, hè, dan bij mij even zo, misschien is dat een taaldingetje. Ik zou dan eerder betekenis kiezen dan oordeel.
Ja, daar kom ik zo op. Want er ontstaat inderdaad betekenis. Ja. Een oordeel verbindt altijd iets concreets. Het kan dus een concrete handeling zijn die je beoordeelt. Het kan een voorwerp zijn waarin je zegt wat het is.
Ja.
Je verbindt iets concreets met iets algemeners. Mm-hmm. En het algemenere is in dit geval een begrip. Begrippen als water en glas. Maar het kan dus ook een norm zijn waar je iets aan toetst. Hè. De norm is van je moet altijd respectvol zijn. En dan kun je beoordelen dat dit gedrag niet respectvol is. Of juist wel, hè, of min of meer respectvol. Ja. Dan heb je dus de algemene norm van respect. Mm-hmm. De algemene waarde van respect. En een concrete handeling, een concreet geval, een concrete situatie wordt verbonden met dat algemene begrip, algemene norm, algemene waarde.
Mm-hmm.
Die verbinding, dat creëert betekenis, inderdaad.
Mm-hmm. De verbinding tussen?
Tussen het concrete en het meer algemene.
Ja.
En het is het algemene begrip, of de algemene norm, of de algemene waarde. Dat is het algemene en het concrete ding wordt daarmee verbonden. Ik zeg dat altijd zo. Iets betekenisvragends wordt verbonden met iets betekenisgevends.
Ja.
Het betekenisvragende is dat ding wat hier voor me staat.
Ja.
Of die situatie die zich in mijn leven voordoet.
Mm-hmm.
Of een handeling die iemand doet of mij aandoet of wat dan ook.
Mm-hmm.
En het algemenere is de norm, de waarde, het begrip. He, al die normen en die waarden en die begrippen zijn altijd op heel veel concrete dingen en situaties van toepassing. Maar nu gaat het om dit concrete ding, of deze concrete situatie, die met zo'n norm verbonden wordt. En dat creëert betekenis.
Normen en waarden, vat jij dat allemaal onder oordeel?
Nee.
Oh, niet.
De oordeel is de verbinding.
Het
oordeel is de verbinding tussen het concrete en het algemene. Als ik zeg, dit is een glas water.
Oh ja,
Dan gaat het over de verbinding tussen het concrete en het algemene. Die verbinding, dat is de betekenis. Want het betekenisvragende wordt verbonden met het betekenisgevende. Ja. En het resultaat is dus een betekenis. En het hoeft niet altijd blijvende een onveranderlijke betekenis te zijn.
Mm-hmm.
Je kunt van oordeel veranderen of er nieuwe situaties voordoen. Maar dan is het voor dat moment de betekenis. En nog even over dat feitelijk oordeel. Want het lijkt allemaal heel simpel. Dit is een glas water en niemand zal dat betwisten. Maar denk maar eens aan voetballen. Die speler staat buitenspel. Dat is een feitelijk oordeel.
Mm-hmm.
Dus je hebt een buitenspelregel en je hebt een concrete situatie in het veld.
Mm-hmm.
Maar dat is heel erg lastig. Want het gaat niet alleen maar over de positie die de speler in het veld heeft, hè, ten opzichte van als die aangespeeld wordt. Maar het gaat ook over dat hij in dezelfde spelsituatie aan het spel deelneemt. Hè. Dus een speler moet aan het spel deelnemen om buitenspel te kunnen staan.
Mm-hmm.
Als bijvoorbeeld iemand niet in het spel betrokken was, maar hij staat qua positie buitenspel, dan staat hij toch niet buitenspel, zeg maar.
Ja.
Omdat hij niet aan het spel deelneemt. Dus de beroemde voorbeeld is Pierre van Hooijdonk, die in de finale van Feyenoord, de UEFA Cup finale in 2002, een paar dagen na de moord op Pim Fortuyn, die stond meters buitenspel, maar hij liep heel wandelde rustig terug naar de middenlijn, terwijl een andere speler, een medespeler, op het Duitse doel afstormde en een doelpunt maakte. Dus dat doelpunt was geldig, omdat van Hooijdonk niet aan het spel deelnam.
Mm.
Als van Hooijdonk het wel had, als hij zich aan het speelbaar had opgesteld, of wat dan was het wel buitenspel geweest.
Ja.
Het gaat over feitelijke oordelen, en je ziet dat ook feitelijke oordelen soms enorm veel discussie opleveren. Was het nou buitenspel of niet? Nou, even als een voorbeeldje van ingewikkeld feitelijk oordeel.
Ja.
Nou, bij normatieve oordelen is het nog veel ingewikkelder. Je doet iets goed of je doet iets niet goed. Hè? Dat is eigenlijk altijd betwistbaar.
Mm-hmm.
En wordt dat ook betwist. Nou,
zeker.
Maar het gemeenschappelijke is dat het een feitelijke vaststelling ook een oordeel is, omdat daarin iets betekenisvragends met iets betekenisgevends wordt verbonden. En vaak bij feitelijke oordelen is dat niet omstreden. We zijn het vaak heel snel over eens. Niet altijd, hè? Want ook in de rechtbank moeten, zoals dat heet, de feiten worden vastgesteld.
Ja.
Nou, dat is nogal wat.
Ja.
En wat is er precies gebeurd, hè? In het verkeersongeluk of in die overtreding of in die misdaad of wat dan ook.
Mensen hebben natuurlijk ook vaak nog een heel andere versie van de feiten.
Inderdaad.
Ja.
Dus ook feiten zijn niet onomstreden.
Ja.
En het zijn altijd oordelen, ook feiten.
Ja.
De feit is ook een oordeel. Ook daar wordt iets betekenisvragends met iets betekenisgevends verbonden.
Een feit is ook een oordeel.
Ja.
Dat vind ik een hele leuke uitspraak. Hele interessante.
Ja, omdat vaak wordt gedacht van, oh, de feiten. Nee, ja. Dat is over de feiten. En dan heb je nog het oordelen. Dat is iets anders. Nee, het is, in feiten gebeurt er hetzelfde.
Want waarom is een feit ook een oordeel?
Omdat ook in een feit iets concreets met iets algemeners wordt verbonden.
Ja.
Met begrippen, met regels. Of
nou ja, dat zegt ze bijvoorbeeld in mijn boeddhistische gemeenschap. Hè. Dan vertellen ze natuurlijk, heel vaak zit er heel filosofie in. En dan geven ze voorbeelden van voorwerpen die misschien een buitenstaander niet kent.
Mm-hmm, ja.
Dan laat ze dat zien. Oké, wat is dit?
Ja.
En dan hebben ze bijvoorbeeld zo'n singing bowl, waar je zo'n klankschaal. Is het een singing bowl? Of is het een kom?
Ja.
Of is het een hoed? Of is het een, weet je wel? Eigenlijk kan het alles zijn.
Ja.
Dus dan is inderdaad een feit een oordeel. Dat vind ik altijd heel grappig.
Ja, maar het is ook een oordeel. En welk oordeel het dan wordt, hè? Of het nou de hoed wordt of de bol, hangt ook van het gebruik af.
Ja.
Als je hem op je hoofd zet, is het een hoed.
Ja.
Maar als je er een tegenaan tikt en het geeft een bepaald geluid, dan is het een instrument, een muziekinstrument,
ja.
zeg
ja.
maar. Of een meditatie-instrument.
Ja.
Dus dan wordt het anders gebruikt. En dan is het een ander feit, zeg maar.
Ja.
Is het een ander ding.
Ja, precies.
Maar het heeft een andere betekenis.
Ja.
Want je zou kunnen zeggen, het pure materiële ding wat je in je hand hebt, dat moet nog betekenis krijgen.
Ja, ja. Maar dat is super mooi om zo naar dingen te kijken, omdat vaak slaan we dat helemaal over.
Dat sla je over, ook omdat het vaak onomstreden is, of laten we zeggen meteen duidelijk is wat het is.
Ja, maar daardoor zie je ook vaak heel veel niet meer. Dus oké, bomen, auto's, weet je, we hebben daardoor niet meer, denk ik, die open geest van dat we echt kijken naar de dingen.
Ja.
Omdat we al meteen
labelen. Kijk, waar ik in een tuin alleen maar bloemen zie, ziet iemand die daar veel meer verstand van heeft, die kan al die verschillende bloemen benoemen.
Kan determineren wat het is.
En die kan dus veel preciezer zijn in zijn oordeel dan ik. Ik zeg, bloemen, bomen, weet je wel, punt.
Ja,
dus voor mij is dat genoeg.
Ja.
Maar voor een botanicus, iemand die dat allemaal analyseert, die heeft daar niet genoeg aan natuurlijk.
Precies, dus die leeft in een hele andere realiteit.
Ja, andere betekenis. Andere betekenis.
Ja, dat is beter.
Een specifiekere betekeniswereld. Hij heeft zijn betekeniswereld is op dit punt, hè, alsof tuinen en bloemen en wat dan ook gaat. Maar bijvoorbeeld, het kan zijn dat diezelfde persoon, als het gaat over voetballen of over weet ik wat, daar een heel erg leek is.
Ja,
zeg maar. En dat dus met veel grovere betekenissen werkt. Nou ja, dus deskundigheid is vaak ook een kwestie van preciezer kunnen zijn in betekenis.
Ja.
En meer betekenissen kunnen onderscheiden en ook verdedigen als betekenis. Hè? Want nogmaals, het is altijd voor discussie vatbaar.
Ja.
Zoals het meest feitelijke oordeel van dit is een glas water. Daar zou je nog over kunnen twisten.
Ja.
Namelijk, als je dan specifieker wordt, is het om op te drinken? Of is het juist voor iets voor in een museum? Om te laten zien van, kijk, zo dronken ze toen hun water. Ik zeg maar, of het kopje, of dat glas waar het water in zit. Is dat een heel designachtig object? Of is dat gewoon een HEMA-glas, zeg maar?
Ja.
Nou, met andere woorden, als het over betekenis gaat, kun je daar veel specifieker in worden. En is het eigenlijk altijd onderdeel van een gesprek, van een discussie.
Mm-hmm.
En vaak, meestal hoeven we dat gelukkig niet te doen. We hoeven niet, als jij met koffie aanbiedt, hoeven we niet een eindeloze discussie over dat kopje te hebben.
Nee,
want dan zou ik niet meer aan die koffie
toekomen.
Dus het is ook heel praktisch of pragmatisch. Hè? Op een gegeven moment neem je genoegen met een bepaalde betekenis.
Ja, precies.
Maar je kunt het in principe altijd doorzetten. Ja. Altijd voortzetten.
Ja. Maar het wordt dus een ander verhaal. Kijk, je hebt dus, want jij noemde het een aantal niveaus. Hè? Van feitelijk.
Normatief. Ja. Nou, en dan gaat het over oordelen over mensen, over elkaar.
Ja.
Dan is het meestal normatief.
Hè? Ja.
Je doet het niet goed, of je bent te roekeloos, of je bent niet aardig genoeg, of weet ik veel wat.
Ja, precies.
Dat zijn normatieve oordelen.
Ja,
waarmee, en eigenlijk als je realiseert dat daar een betekenis tot stand komt, dan leg je eigenlijk zo'n betekenis op iemand.
Ja,
jij bent een verlegen vrouw. Of jij bent een bangerik. Of jij bent een moedig iemand.
Ja.
Of wat dan ook. Hè? Dus je legt dus betekenis op. En dan is maar de vraag of degene over wie dat gaat, op wie die betekenis wordt gelegd, zich daarin herkent.
Ja.
En, maar diegene moet zich realiseren dat al die betekenissen altijd bediscussieerbaar zijn.
Ja.
Ook als er heel veel mensen hetzelfde vinden, zeg maar. Dan is het niet per se dat ze dan gelijk hebben.
Absoluut, ja.
En je moet je realiseren dat je altijd ruimte hebt voor het eigen antwoord.
Ja.
Voor de eigen reactie.
Ik ben helemaal blij van jouw verhaal. Omdat ik altijd, in ieder geval toen ik opgroeide, heel veel moeite had met iedereen die overal wat van vond.
Ja.
En overal mensen hun mening verdedigden alsof het de waarheid was. En dan weer iemand anders die weer een mening had alsof het de waarheid was. En ik stond heel vaak bij te kijken en dacht ik, waar gaat dit over? En ik kan hier niet in meegaan.
Ja.
Dus dan hield ik vaak mijn mond. En dat was ook niet echt een hele prettige positie of zo. Ik denk, het duurde voor mij ook heel lang voordat ik echt wel mijn eigen standpunten vond. Want zonder standpunt kun je ook niet leven of zo. Hè? Je hebt toch ook een bepaalde...
Nou, je kunt niet zonder betekenis leven.
Ja.
Want alles heeft betekenis. Weet je, dus, Paul van Tongeren geeft dit voorbeeld. Dat iemand een keer, een dichter of zo, die zei, als ik het raam 's morgens open doe, alles heeft een kleur.
Ja.
Alles heeft een kleur. Dat kun je niet weghalen. Als alles heeft een kleur.
Mm-hmm.
Nou, op zo'nzelfde manier kun je zeggen, alles heeft betekenis.
Ja.
En hoe die betekenis tot stand is gekomen.
Mm-hmm.
Of je het allemaal zelf elke dag opnieuw moet uitvinden. Meestal niet. Hè?
Nee,
als je
het
bekijkt, ik zie bomen, ik zie auto's, ik zie dingen.
Precies, geeft
rust. Ja, inderdaad, geeft zeker rust. Gelukkig is niet alles omstreden.
Ja.
Maar je kunt je voorstellen, iemand die voor wie dat minder zeker is. Of iemand die in een psychose leeft en helemaal zijn eigen betekeniswereld in zekere zin. Die dus niet communiceert met anderen.
Ja.
Ja, dat is een problematisch geval. Dan wordt het opeens heel erg moeilijk. Dus normaal gesproken, zeker als we in dezelfde cultuur leven, of ongeveer, het is nooit helemaal precies, hè, maar dezelfde cultuur, dan begrijpen we elkaar. En er zijn natuurlijk altijd verschillen. Jij komt uit een andere plaats dan ik. En we hebben natuurlijk gewoon man-vrouw, er zitten ook allerlei verschillen tussen.
Ja.
Dus het is allemaal bediscussieerbaar, allemaal bespreekbaar, maar het is allemaal betekenis.
Ja.
En dat is wat het altijd is.
Ja.
Het is altijd betekenis. En betekenis komt altijd tot stand als een verbinding tussen iets betekenisvragends en iets betekenisgevends. Ook al vraag je dat niet bij alles af.
Ja.
Ook al reconstrueer je niet elke betekenis op dit punt. Want wat je nou eigenlijk met wat verbonden en zo. Maar als het problematisch wordt, dan vraag je het wel af.
Ja.
En dan is dit betekenisperspectief is een manier waarop je met dit soort dingen kunt omgaan.
Ja.
Als je realiseert dat oordelen, ook oordelen over jou,
betekenisconstructies
zijn, dan heb jij daar ook,
juist,
omdat jij zelf ook een betekenis bent, kun je daar iets mee.
Ja, want daar zit ook denk ik heel veel potentie tot heling of groei.
Ja.
Zit zo, gaat zo nauw verwant met waar wij het nu over hebben.
Want
als mensen hier komen, dan hebben ze dingen meegemaakt. Of, en hebben ze een betekenis opgeplakt. Of ze hebben een betekenis op zichzelf geplakt. Die is vastgeroest. Dat is stimulus en respons. Ze denken het en ze concluderen het. Of ze geloven het.
Ja.
Dus er is vaak geen ruimte meer voor een andere betekenis.
Nee.
En dan lopen mensen ook echt vast.
Ja.
En ik denk, voor mij was dus altijd al die oordelen vond ik heel lastig. Want ik voelde dan geen ruimte.
Ja.
Dus ik denk van nature iemand ben die heel erg houdt van die ruimte. Van je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Want in die ruimte kun je ook bewegen, kun je ook groeien.
Zeker, maar je moet je realiseren dat je die ruimte in principe altijd hebt.
Ja.
Maar dan moet je hem wel nemen.
Ja.
En heel veel mensen doen dat niet. Of laten zich die ruimte afpakken door anderen. Ja, maar je moet je realiseren dat je eigenlijk altijd, alles maar omdat je een lichaam bent, ruimte inneemt.
Mm-hmm.
En dus je op je lichamelijke manier verhoudt tot anderen, maar ook tot je omgeving, de stoel waar je op zit, en de kamer waarin je bent enzovoort.
Mm-hmm.
Dus je hebt eigenlijk altijd, je bent een ruimtewezen.
Ja.
Je leeft op een, ruimtelijke en ook tijdelijke, maar we hebben het nu over ruimte, een ruimtelijke manier. En die ruimte om betekenis te veranderen, of om je eigen betekenis te geven, en dus invloed te hebben op die betekenisdruk die van anderen op jou komt of op jou wordt gelegd. Ja, je moet je het eerst als bewust zijn van die ruimte, maar je moet hem ook leren nemen.
Leren nemen,
en dan helpt het wel, je hoeft het niet in je eentje te doen. Het is wel je eigen, iets van jou. Jij hebt die mogelijkheid om ruimte in te nemen, om betekenis te leggen of te veranderen, voor zover dat betekenis op jou wordt gelegd.
Mm-hmm.
Maar je kunt daarbij enorm de steun van anderen gebruiken. En daar komt mijn stokpaardje van de voorbeeldfiguren.
Mm-hmm.
Je kunt dus voorbeeldige betekenisgevers opzoeken in je leven of ontdekken dat je die hebt. Ja. En die jou dus inspireren om jouw eigen betekenis te geven. En dan is het heel belangrijk dat je die voorbeelden, die influencers of wat dan ook, niet gaat imiteren. Dat ze niet hun oordeel overnemen. Maar je moet zien dat zij jou stimuleren om je eigen oordeel te vormen. Want de grote helden zoals Mandela enzovoorts, die hebben in hun hele situatie van enorme druk, hebben die hun eigen oordeel overeind willen te houden.
Ja, heel bijzonder.
En dat gaat dan niet om Mandela te imiteren. Dat zou een absurd advies zijn. Maar het gaat wel van, oké. Hij kan dat en heeft dat gedaan. Heeft daar voorbeelden van gedaan. Dat inspireert mij om het ook te doen.
Ja.
En vrouwen zouden dan natuurlijk vooral naar vrouwen voorbeelden misschien. Het hoeft niet per se. Nee, het hoeft niet per se.
Je kunt, denk ik, vrouwen of mannen prima als voorbeeldfiguur gebruiken. En eigenlijk, dan neem je iets wat extern is. Wat misschien minder bekend is voor jezelf. En dat kan je dan intern maken. Hè, een onderdeel van jezelf.
Ja.
Maar ook waar ik heel erg aan moest denken was, als je dit allemaal vertelt, is toen ik begon met mediteren. Toen was dus 20 jaar geleden of zo. Toen zijn vrienden van mij later eens naar een meditatiecursus gaan. En voor mij was dat een openbaring. Omdat je heel erg actief leerde om alles op te merken wat er in je geest gebeurt.
Ja.
Dus, hè, en dan te benoemen van oké, denken, plannen. Alles, piekeren. Weet je? En niet erop ingaan, maar het registreren. En dan weer focus op je ademhaling.
Ja.
En voor mij was dat echt, een epiphany, zou ik maar zeggen. Er ging echt een wereld van mij open. Dat ik besefte, maar die gedachten van mij zijn dus niet waar. Het zijn gewoon gedachten, die komen en die gaan. En in die ruimte voelde ik zoveel vrijheid.
Ja.
Omdat ik heel veel dingen over mezelf dacht. In dit geval waren dat ook negatieve gedachten. Waar ik me in één keer los van kon maken. Dat vond ik fantastisch.
Ja.
Dus om die ruimte helemaal te voelen, te beseffen. Ja. Ontstond er dus, ik liet eigenlijk op dat moment even de betekenis denk ik eerder los. Dan dat ik meteen een nieuwe aangaf of zo.
Misschien is afstand nemen dan een betere metafoor dan loslaten. Want je blijft natuurlijk niet moederziel alleen achter of zo. Maar die afstand is precies weer die ruimte die je dan hebt.
Ja.
Dus ze komen iets meer op afstand te staan door die meditatietechniek die je gebruikt. Ja.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, dat is een heel mooi gevoel. En ik denk die vrijheid die daaruit voortkomt, dus
Ja, dat is ook heel sterk een gevoel. Omdat je die druk natuurlijk ook heel erg voelt.
Ja.
Dan voel je ook als die druk opeens wegvalt of minder wordt. Of je komt op wat meer op afstand te staan.
Ja.
Dan heb je ook de ruimte om er iets mee te doen.
Ja.
Om dus inderdaad je eigen antwoord daaraan te geven aan die druk.
Ja. Ja. Toen op dat moment dacht ik, maar dan is er zoveel meer mogelijk. Hè, als we daar ons los van kunnen maken.
En dan is eigenlijk Viktor Frankl een goed voorbeeldfiguur. Hè? Die dus niet alleen als ontdekt heeft dat er altijd ruimte zit tussen stimulus en respons. Hè? Mm-hmm. Tussen druk en jouw antwoord. Maar het ook gewoon uit ervaring weet. Want die heeft dus een heel concentratiekamp verleden. Waarin die ook overeind is gebleven. Hij heeft natuurlijk ook geluk gehad. Want er zijn heel veel mensen die het niet hebben gered. Dus er zit ook altijd een hele grote portie geluk in. Maar hij heeft het ook op zo'n manier ontdekt van hoe je het ten opzichte van druk kunt handhaven.
Ja.
Dat hij daar later in zijn, toen hij na de oorlog, toen hij dat overleefd had, daar zijn praktijk van gemaakt heeft. Dat is een psychiatrische praktijk.
Ja.
En dus, en dat bij hem heet het dan zingeving. Hè? Mm-hmm. Man in Search of Meaning. Mm-hmm. Heet het boek. Mm-hmm. De mens op zoek naar zin. Ik weet niet precies hoe het in het Nederlands heet. Dat gaat over betekenis.
Ja.
En het gaat over betekenis in hele concrete waarnemingen en concrete situaties. Maar het kan natuurlijk ook breder de betekenis van wat je op dat moment in je leven aan het doen bent.
Ja.
En dat zijn grotere verbanden. Bijvoorbeeld jouw praktijk die je hebt, jouw coachingspraktijk.
Mm-hmm.
Of mijn docentschap. Dat zijn natuurlijk praktijken waar je jarenlang in werkt.
Ja, ja.
Maar dat zijn wel degelijk betekeniskaders. Hè? Dat zijn wel degelijk dingen die jou, laten we zeggen, op een bepaalde manier op dat spoor zetten van betekenis. En daarbinnen komen constant allerlei betekenissen tot stand.
Ja.
Niet alleen, maar ook in je interactie met anderen.
Ja. Ja, absoluut. Want het is ook heel, wat ik bijvoorbeeld ook in het kader hiervan altijd heel interessant heb gevonden was, ik werk dan veel met de zelfkennismethode, de ZKM. Ja. Maar het gaat ook heel erg hierover van, mm-hmm, iemand vertelt iets. En die koppelt daar op een gegeven moment bepaalde gevoelens aan. Maar het idee is, die betekenis is eigenlijk altijd in verandering, altijd in beweging. Ja. En een van de dingen die, de kerndingen die je leert in die opleiding is, als iemand een verhaal vertelt, om dan te bevragen, en wat betekent dat voor jou? Ja, want soms vertellen mensen iets, ik heb het echt meerdere keren meegemaakt, dat ik dacht van, wow, dat kwam dan heel erg binnen bij mij, of ik had daar een heel bepaald gevoel bij. En dan vroeg ik, wat betekent het voor jou? En dan kwam er echt zo'n totaal ander antwoord dan wat ik zelf had geconcludeerd. Ja. Dat vind ik echt magische momenten.
Dat zijn hele goede momenten.
Oké dan. En dan door dat antwoord kon ik die persoon ineens veel beter begrijpen.
Ja.
En mocht mijn eigen betekenis helemaal overboord. En dan dacht ik, oké. En soms begrijp ik het ook niet. Er zijn mensen heel erg, zeg maar, upset. Heel erg overstuur door iets wat ik niet begrijp. En dan vraag ik naar de betekenis en denk ik, oké, als het voor jou dat betekent, dan begrijp ik het wel.
En dan moet je eigenlijk ook als coach of als therapeut zeg maar heel soepel daarin staan. Hè?
Heel soepel.
Je moet echt moet bereid zijn om voortdurend ook je veronderstellingen, dat je denkt te weten wat er met die ander aan de hand is, moet je heel makkelijk opzij kunnen. Maar die soepelheid moet je dus hebben.
Ja.
En als je dat niet hebt, dan ben je geen goede therapeut of geen goede coach. Want dan zit je te veel vast in één...
Dan voelen mensen dat er geen ruimte is. Ze gaan zich ook niet helemaal openen.
Ja. En soms kun je als coach of als therapeut ook in één keer zo'n inzicht krijgen. Dat zou het kunnen zijn.
Ja.
Of dat is het misschien.
Ja, ook. Ja.
En dan moet je nog voorzichtig zijn. Maar daar moet je ook voor openstaan. Je moet die soepelheid hebben of die flexibiliteit.
Ja, dus het is een heel flexibel spel. Ja. En ik vind dat heel leuk. Het is een soort van mind yoga of zo. Je moet het eigenlijk heel flexibel houden in je eigen geest.
Ja.
En dat is echt, volgens mij is dat een teken van gezondheid. Als je flexibel kunt omgaan daarmee.
Ja.
Ja.
Terwijl je wel natuurlijk ook je eigen uitgangspunten en zo hebt. Hè? Dus je bent niet volkomen flexibel in de zin van je drijft met elk golfje mee of zo. Je hebt natuurlijk wel degelijk je uitgangspunten. Maar daarbinnen moet je wel die flexibiliteit hebben.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja. Inderdaad. Hey, en jij, ik vond het heel mooi. Ik las je artikel. Jij schreef ook hele mooie dingen over sociale weerbaarheid. En ik denk dat dat een heel mooi thema is voor, zeg maar, als we even kijken naar vrouwen die zich misschien wat meer op de achtergrond plaatsen of snel anderen belangrijker maken dan zichzelf. Daar zit vaak een bepaalde aanpassing in.
Mm-hmm.
En in die sociale weerbaarheid zeg je eigenlijk, je maakt daar twee onderdelen van.
Het is dubbelzinnig eigenlijk.
Ja, heel dubbelzinnig. Een beetje een paradox.
Het is dubbelzinnig in de zin van dat het weerbaarheid is tegen het sociale. En dan heb ik het vooral over die druk die je kunt ervaren van meningen van mensen. Zeker als er veel zijn, dan hebben mensen al snel de neiging om te denken, nou, dan zullen ze wel gelijk hebben. Zal ik het wel mis hebben?
Ja.
Omdat het een kwestie is van één tegen veel of zo. Maar daar moet je niet van uitgaan, denk ik. Ik denk dat je dat eerst moet onderzoeken of dat wel zo is.
Ja.
Want in dat sociaal zit heel veel napraten. Hè? En heel veel meepraten met anderen en zo.
Ja, klopt.
En als een hele groep mensen het over één ding eens is, nou, dan moet je dat juist wantrouwen.
Ja, daar word ik ook altijd een beetje wantrouwend van. Ja.
Precies. Maar tegelijkertijd is sociale weerbaarheid niet alleen maar weerbaarheid tegen het sociale, maar het is ook zelf sociaal.
Ja.
In de zin van dat je, en dat is ook met die voorbeeldfiguren, zeg maar. Je moet op een gegeven moment ook je realiseren dat jij daar niet alleen voor staat en dat je het wel zelf moet doen, maar zelf is niet hetzelfde als alleen.
Ja.
Daar gaan we ook vaak veel te snel van uit dat zelf hetzelfde is als alleen. Nee, je hebt altijd anderen die hulpbronnen voor jou kunnen zijn. Ik geef daar het voorbeeld van mijn grootmoeder, hè, in dit artikel. Die dus in het laatste oorlogsjaar in een groot landhuis woonde. Maar er waren heel veel mensen in het huis. Er waren onderduikers, er waren vluchtelingen uit Arnhem. Want er was net die slag geweest. Hongerlijers uit Amsterdam. Er waren familieleden, anderen. Het was een huis vol met mensen die zeker in zich schuil moesten houden. En moesten zien te overleven. En toen wilden de Duitse militairen het huis confisceren om daar militairen onder te brengen. Nou, dat zou een ramp zijn geweest. En ook voor mensen echt fataal. Denk ik, zeker voor die onderduikers. Ja. Toen is mijn oma met die Duitse officieren gaan praten. En op een of andere manier heeft ze ze overtuigd. Het is niet doorgegaan.
Wauw.
En dat vond ik altijd een sterk staaltje van een heel krachtig en moedig iemand. Dat was zij ook, hoor.
Absoluut.
Want ik heb haar natuurlijk pas na de oorlog. Dus ik heb haar natuurlijk pas als grootmoeder leren kennen. En dat zij heel veel gezag en nogal dominant was. Ja, dat was mij als kind al wel bekend, zeg maar.
Precies. Ja.
Maar ik snapte daardoor ook beter dat zij dat aandurfde om dat te doen. En dan denk ik, maar ze was eigenlijk in zekere zin de vertegenwoordiger van die bewoners.
Ja.
Dus zij trad ook namens ze werd ook gedragen en ze werd in zekere zin gestuurd. Dat was niet letterlijk zo, want ze deed het gewoon zelf.
Ja.
Maar omdat ze in zekere zin namens die, ik noem het dan die sociale ecologie, hè, zoals het in dit artikel heet, trad zij op. En dat was ook een collectieve handeling die zij deed. Ja. Die zij zelf en in zekere zin als in de eentje als één persoon deed. Maar het was wel... ze werd gedragen door de rest.
Dat
was
ingebed in die groep.
En dat is een ander ding, denk ik, voor jouw doelgroep. Dat vrouwen zich heel snel dan alleen voelen staan. Ja. En dat ze het helemaal in hun eentje moeten opknappen. Ja. Nou, gelukkig is dat zeker niet altijd zo. Soms wel, hè?
Ja.
Zeker niet altijd zo. En je kunt heel veel steun hebben aan een zekere groep waartoe je behoort. Maar ook daar moet je mee oppassen. Want voor hetzelfde geld is dat een soort slachtofferachtige groep.
Die zichzelf een zoektocht.
Ja, die zichzelf ook een beetje... Zeg maar, dan kan het ook een belemmering zijn juist. Als je in zo'n slachtoffergroep zit. Zeg maar, of als je daar onderdeel van bent.
Een slachtoffergroep, ja.
Een van de belangrijke dingen die je moet weten is dat je nooit alleen maar slachtoffer bent. Ja, natuurlijk kun je van alles nog wat slachtoffer zijn. Maar je bent nooit alleen maar slachtoffer. Nee. Je bent altijd ook een actor.
Daarom is het ook altijd leuk, vind ik, om mensen ook om heen te verzamelen die je ook tegenspreken.
Ja.
Die anders denken.
Ja, je moet inderdaad niet in zo'n bubbel zitten van elkaar naar beneden praten, zeg maar. En dat je wereldbeeld wordt. Want dan ben je inderdaad alleen maar een slachtoffer. En dan loopt het best niet zo goed met je af. Ja. Dus je moet weten, je kunt slachtoffer zijn. En dat moet je ook serieus nemen. Je moet het niet wegpoetsen of zo. Maar je bent nooit alleen maar slachtoffer.
Maar het gaat ook denk ik niet per se over slachtofferschap alleen.
Nee, maar ik heb het over vrouwen die zich dan, zeg maar, onder druk voelen staan van oordelen van anderen. Mm-hmm. En dat kan heel krachtig zijn, hoor. Dat kan een hele krachtige druk zijn. Dus dat is, je moet echt wel wat daartegen inbrengen, wil je daaraan kunnen ontsnappen. Ja. Maar dan zijn voorbeelden die vaak wat verder weg staan. Dus inderdaad een Simone de Beauvoir. Of een, noem maar op, vrouwen en ook mannen die moed hebben getoond in een situatie van extreme druk.
Ja.
Ja, dat is een... daar kun je dus, zeg maar, inspiratie aan ontlenen.
Dus dan bedoel je die... inspiratie uit voorbeeldfiguren, maar ook uit gewoon het werkelijke...
Ja, maar de voorbeeldfiguren hoeven niet echt die enorme verweghelder te zijn, zoals Mandela of zo.
Dat kunnen ook mensen zijn.
Ja, echt grootmoeder, dat is ook zo bij mij. Maar is dat een voorbeeldfiguur?
Ja.
Maar het kunnen dus ook, laten we zeggen, mensen die wat dichterbij je staan, goede vrienden of zo, kunnen dat ook zijn.
Zeker, ja.
Dus wat dat betreft heb je hulpbronnen, je moet ze ook weten te vinden, hè, hulpbronnen.
Zeker, en ik denk dat is hoe we ons ontwikkelen, hè? Dat we soms in één keer tot bepaalde mensen heel erg aangetrokken voelen die iets doen wat wij zelf niet zo goed kunnen of zo. Ik heb dat vaker, dat ik mensen in mijn leven heb, die vind ik dan super interessant. Dan denk ik, zij of hij doet iets wat ik heel lastig vind.
Ja.
En dan vraag ik mezelf vaak af, hoe zou hij of zij dit aanpakken, weet je wel? En dan geeft me dan net even een ander perspectief of een andere optie.
En kinderen en mensen of adolescenten, die doen het vaak ook gewoon vanzelf, hoor. Ze zoeken die hulpbronnen ook gewoon op. Als ik naar mezelf kijk, ik ben opgegroeid met een afwezige vader. En ik heb heel veel gehad aan de vader van mijn eerste vriendin, die ik al van middelbare school kende en toen ook met haar verkering had. Die vader is mij ontzettend belangrijk geweest. En bij zijn overlijden heb ik hem zelf mijn stiefvader genoemd.
Ach.
En dat is ook echt zo. Ja. Hij is echt mijn stiefvader.
Nee.
En dat is ook iets wat je op dat moment zelf eigenlijk helemaal niet beseft. Dan je leven loopt op een gegeven moment zo en hij is... Een belangrijke figuur voor je. Maar als je later daarop terugkijkt, dan realiseer je pas van hoeveel geluk ik heb gehad in zekere zin met die stiefvader.
Ja.
Dat die zoveel voor mij, zo belangrijk voor mij is geweest. Waarschijnlijk was hij zich er ook helemaal niet van bewust.
Nee.
En je kunt achteraf verklaren, hij had geen zoon en ik had geen vader. Hè?
Ja.
Hij had alleen maar dochters. Zo simpel kun je dat alweer op een libellenniveau, zeg maar, verklaren.
Ja.
Maar hoe dan ook, hoe je het verder ook verklaart, het is, als ik daarop teruggeef, hoeveel betekenis dat voor mij gehad heeft. En dat heeft mij ook een belangrijke vaderfiguur is geweest. En dat heeft me echt wel geholpen, denk ik. Als ik echt dolend was geweest met een afwezige vader, als in dat opzicht dolend.
Ja.
En ik misschien op met verkeerde vaderfiguren, omdat ik daar zo voor open stond, dat ik tegen verkeerde vaderachtige figuren zou zijn aangelopen. Dat kan natuurlijk ook heel goed.
Ja, dat gebeurt natuurlijk ook heel
dat
vaak.
Gebeurt heel vaak.
Als je kijkt naar meisjes en loverboys.
Ja,
zo,
dat. Ja,
dat
precies.
Je denkt van die onzekerheid, die vatbaarheid. Die speelt daar op die onderliggende behoefte. Maar doet dat op een onzuivere manier.
Ja.
Ja, dan heb je een heel naar pakketje.
Dan dat is niet goed, nee. Nou ja, dus daar moet je jezelf dan ook, daar komt die weerbaarheid weer. Daar moet je dus een weerbaarheid tegen ontwikkelen met behulp van goede anderen.
Ja, maar ik denk dus dat, als we hier zo over praten, en ik denk zo even aan de voorbeelden van de vrouwen met wie ik heb gewerkt, is dat toch het stuk onzekerheid, of mensen die zich onzeker voelen, dat creëert echt een bepaalde kwetsbaarheid, of een bepaalde gebrek aan die weerbaarheid, zal ik maar zeggen. En dan vraag ik me even hardop af, en dan denk ik bijvoorbeeld, ik keek laatst een keer zo'n documentaire, vreselijk, over die zo'n Amerikaans, weet ik veel, miljardair, die zo, weet ik veel, heel veel jonge meisjes had misbruikt. Ben ik de naam kwijt.
Epstein misschien.
Ja, Epstein inderdaad, ja. En wat je dan zag, was dat die meisjes kwamen heel vaak uit de armere milieus en hadden heel weinig. En daar waren eigenlijk niet goed beschermd.
Ja.
Werd niet genoeg op ze gelet. En dan werden ze verleid met geld. En
ja, maar ook door die vrouw die daar een rol in speelt. Hè? Hij had ook iemand die dat voor hem deed. Die meisjes rekruteren.
Ja, hij had een soort van piramidesysteem met ronselaars.
Maar met name één vrouw die ook veroordeeld is.
Ja, één vrouw had een hoofdrol.
En die had daar een soort hoofdrol in. En die was dus heel bewust bezig om meisjes voor hem te regelen.
Maar dat vond ik zo schrijnend. Want dan zie je dus in die onzekerheid en die kwetsbaarheid, alles waar wij het nu over hebben, hoe mooi dat is, is er dan dus niet. En dan ontstaan er super, ja, dat is gewoon de hel eigenlijk, denk ik hoor, waar je dan in komt. Ze verliezen alles.
Ze worden gewoon ongelooflijk gebruikt.
Gebruikt, misbruikt. Ja. Ja. En dan is het natuurlijk zoeken van, maar hoe breng je nou, zit ik me nu hard op af te vragen, hè, die onzekerheid, hoe buig je die nou om naar zekerheid? Dus ik ben heel benieuwd, als je het hebt over die stiefvader bijvoorbeeld, hè, of die vader van jouw eerste vriendin, Wat betekent dat dan voor jou? Wat veranderde er dan in jou door met hem in contact te zijn, bijvoorbeeld?
Nou, dat moet ik dus terug. Voor mij, op dat moment was het voor mij vanzelfsprekend. Want ik had een relatie met een meisje die een paar klassen lager zat dan ik. En die dus ook nog langer op school heeft gezeten dan ik. Ik weet nog dat zij de eerste zomer dat we elkaar kenden, toen had zij net een tante in Canada wonen. Ze zou voor 6 weken naar Canada gaan, heeft ze ook gedaan. En die 6 weken heb ik heel vaak hem opgezocht. En ze kampeerde ergens op een camping, ik weet niet eens waar het was. En ik ging daar gewoon naartoe. Dus ik was gewoon, terwijl mijn vriendin er niet eens was, was ik gewoon onderdeel van, nou, ik zou kunnen zeggen, van dat gezin.
Ja.
Op vakantie, min of meer.
Ja.
Dat was voor mij een hele veilige en warme en plek waar ik helemaal serieus werd genomen.
En wat voelde je dan? Wat gebeurde dan in jou? En die veiligheid en die warmte?
Ik voelde me daar thuis.
Ja.
Ik voelde me daar gewoon thuis.
Mm-hmm.
Dat is het beste hoe ik het kan uitdrukken.
Ik denk dat dat ook is als het hebt over onzekerheid op die meisjes. Ik denk heel veel volwassen vrouwen ook onzeker zijn. Is dat gevoel van dat je echt helemaal gezien wordt.
Ja.
Helemaal veilig bent.
Ja.
Begrepen wordt. Dat creëert denk ik een heel, een gevoel ook van zekerheid, van bestaansrecht.
Ik zou denk ik dat toch samenvatten met het begrip thuis.
Ja.
Dat je gewoon thuis bent in je eigen leven, in je eigen huis. En dat is niet altijd zo, hè, zoals jij ook weet.
Nee.
Dat, je kunt je heel onveilig voelen in je eigen huis.
Absoluut.
Dan voel je dus niet thuis. Maar thuis betekent dat erkend. Je hoeft niet op je hoede te zijn. Het heeft allerlei aspecten. Hè? Je hoeft niet op je hoede te zijn. Je kunt erop vertrouwen dat je daar floreert. Ja. Veilig bent. Misschien nog iets meer dan veilig zijn. Ook floreren. Hè? Dus, veilig zijn is een beetje een negatief begrip. Hè? Dat er geen dreigingen of geweld of andere dingen zijn. Maar floreren betekent iets positiefs. Van je kunt ook opbloeien. En natuurlijk heeft dat te maken met erkenning. Met aandacht. En met serieus genomen worden. En met dat men ook benieuwd naar je is. En dat is fijn, dat wordt gewaardeerd wat jij in te brengen, wat jij te vertellen hebt of wat jij doet.
Dat je ertoe doet.
En dat je ook voor hun betekenisvol bent of zelfs belangrijk bent.
En dan ga je ook, want uiteindelijk leren we via relaties, daar ben ik wel echt van overtuigd. Dus als iemand jou belangrijk vindt, ga je in jezelf ook de overtuiging voelen van ik doe ertoe, ik ben belangrijk. Ja. En als je voelt, ik ben belangrijk, dan is ook je eigen oordeel belangrijk.
Ja.
Als jij er niet toe doet, hè, en iedereen laat jou in de steek en kijkt niet naar je om, dan is het heel moeilijk om de conclusie ik ben belangrijk te trekken.
Ja,
dan kun je bijna alleen maar de conclusie trekken, ik doe er niet toe.
Ja, maar je kunt dat niet met een toverspreuk oplossen.
Nee,
dat is niet dan wel belangrijk.
Dat zou heel bijzonder zijn. Ik denk dat het onmogelijk is, maar ik denk dat het heel zeldzaam is. Ik heb het ooit trouwens wel eens gehoord dat iemand dat wel kon. Dat vond ik heel, heel speciaal, maar en dan is het ook, als je er niet toe doet of niet belangrijk bent, dan ga je eigen oordeel denk ik ook niet.
Nee, dan ga je niet op vertrouwen.
Dan ga je
eerder denken dat je het helemaal niet kunt, zelf oordelen.
Ja.
Ik weet nog even dat over die vader en stiefvader. Ik weet nog dat ik in die tijd ook al met mijn vader gesprek had. Maar dat hij totaal ongeloofwaardig was voor mij.
Ja.
Dus ik hoorde wel wat hij zei, maar ik dacht, het gaat niet over mij.
Ja.
Dit is volkomen irrelevant wat hij hier zegt.
Ja.
En dat is, vond ik pijnlijk om dat te ontdekken bij je eigen vader.
Heel pijnlijk.
He, dat hij eigenlijk totaal irrelevant voor me was. Want
ja.
Hij zei dat geloofde ik gewoon niet. En ik geloofde ook niet dat hij dat echt meende. En dus dat hij het maar gewoon zei omdat hij vond dat hij dit moest zeggen. Maar dat het dus gewoon onwelgemeend was.
Ja.
En dus ik vond het een heel akelig, ook een beetje een eenzaam gevoel.
Ja.
Dat ik dacht, mijn eigen vader is gewoon helemaal geen serieuze figuur. Die heeft voor mij eigenlijk, heeft mij niks meer te vertellen. Of heeft voor mij geen betekenis meer. En wat ik juist wel vond bij mijn stiefvader, zeg maar. Zonder dat ik die heel erg toen tegenover elkaar zette of zo.
Mm-hmm.
Ik realiseerde me toen helemaal niet dat het juist dankzij die stiefvader was dat ik dit negatieve gevoel over mijn eigen vader kon hebben. Dat is meer dat ik dat is een andere reconstructie had. Op dat moment was het gewoon zo. Je voelde het gewoon zo.
Ja, dat was normaal.
Dat moet ik wel goed weten wat je zelf voelt. Dus je moet daar wel goed zeg maar, bij blijven.
Mm-hmm.
Maar je weet niet altijd meteen het grotere geheel.
Nee.
Of om welk verband het staat. Of hoe dat in een, laten we zeggen, verband van betekenis met andere mensen staat.
Ja.
Vaak in een terugblik achteraf, als je wat ouder, groter of zoiets bent. Ja, dan kun je soms terugkijkend naar allerlei dingen inzien die je toen op dat moment wel zo voelde, maar niet inzag, niet begreep.
Ja. Ja.
Want ik begreep echt niet waarom mijn vader zo ongeloofwaardig was. Daar had ik niet een heel uitgewerkt idee over.
Nee,
een verklaring voor of zo.
Nee.
Later wel, maar
later
op dat moment
wel,
niet.
Ja, precies, ja.
Maar dan is het wel belangrijk, ook al heb je geen verklaring, en dus ook al kun je de betekenis daarvan niet helemaal vatten, dat je het wel voelt.
Ja.
Want dat gevoel is ook weer zoiets. Kijk, ik zei het, oordelen is iets concreets met iets algemeners verbinden.
Mm-hmm.
Of in mijn eigen term zou ik het zelf eigenlijk nog iets anders zeggen. Maar ook zo'n gevoel is iets concreets wat in jou speelt. En je weet alleen de betekenis daar niet van.
Ja.
En je zoekt vaak wel, zeker als het een onaangenaam gevoel is, dan zoek
zeker.
Je wel een betekenis.
Ja.
Maar je moet dan ook wel voorzichtig zijn met die betekenis. Want je moet het niet meteen fixeren op iets. Je moet het gevoel ook er laten zijn, zeg maar. Zodat dat betekenisvragende, wat je gevoel dan is, ook iets betekenisgevends kan vinden dat daarbij past.
Zodat het kost die betekenis, soms tijd, hè?
Het kost soms tijd. Ja, absoluut.
Ja. En wat ik ook wel eens zie in de praktijk, is dat mensen wel een bepaald gevoel hebben, maar zolang ze de betekenis niet weten en niks mee doen.
Nee, maar dan kunnen ze het ook niet verbinden met iets betekenisgevends.
Maar toen had ik ooit, dat vind ik wel leuk om te vertellen, ik had ooit een, of ik heb nog steeds een hele goede vriendin van mij, en die zei met haar, we hadden een hele intensief contact met elkaar toen we 20 waren in die periode. Met wat je dan voelde en we kwamen allemaal dingen tegen in die relatie. En op een gegeven moment zei ik, ik vind het zo moeilijk om woorden te geven aan mijn gevoel, of ik begrijp het soms niet zo goed. En toen zei zij tegen mij, maar je kunt ook gewoon zeggen, er is iets.
Mm-hmm.
Vond ik zo mooi. En heb ik alles onthouden. En ik heb het heel veel mensen doorgegeven. Dat als je dus iets voelt en je hebt ergens last van, maar je weet de betekenis nog niet. Gewoon zeggen, er is iets. Ik voel iets. Ik kan het nog niet duiden. Maar
nee, maar je moet een beetje geduld hebben met je eigen gevoel.
Maar dan in de interactie kun je het onderzoeken ook.
Ja. Soms snak je er wel naar, zeker als het een beetje een verontrustend of onaangenaam gevoel is, snak je wel naar betekenis.
Ja.
Maar je moet er eigenlijk ook een beetje geduld mee leren hebben. En de betekenis die komt wel.
Ja.
Die komt altijd.
Ja.
En soms moet je juist voorzichtig zijn om niet te snel het vast te zetten of te fixeren.
Klopt. Ja.
Want het kan nog allerlei kanten uitgaan.
Ja.
En het is ook iets bewegelijks, dat gevoel.
Want ik zie het ook heel vaak hier in de praktijk, omdat ik heel ervaringsgericht werk. Dus met voelen en het lijf. En dan zie ik gewoon, dan gebeurt er iets. En, ik voel een spanning hier. Of ik voel, of er komt een gedachte op daar. En dan zie ik me soms helemaal in hun hoofd gaan met allerlei redeneringen.
Ja,
en dan zeg ik altijd, je hoeft nog niet.
Nee,
je hoeft nog geen conclusies te trekken. Weet je, ervaar maar gewoon even.
Ja.
En die
verbinding, die komt er wel een keer. Daar moet je gewoon geduldig mee zijn.
Ja. En Joachim, kun jij misschien nog van jouw perspectief, hè, kun jij een soort van tip geven of iets om over na te denken van hoe kun je nou sterker worden als mensen, maar even zeggen, als vrouw, maar ook als mens, maar geldt voor mannen natuurlijk net zo goed, van hoe je je eigen oordeel nou kunt vormen. Wat een stap daarin is, hè? Terwijl je in bijvoorbeeld sociale druk zit, of terwijl je wordt omgeven door meningen of normen en waarden in je cultuur of je gezin of wat dan ook. Van, Hoe zou jij dat...
Nou, het is een beetje trial and error, hoor. Dat is, zo eerlijk moet je ook zijn. Je hebt het niet meteen allemaal voor elkaar.
Nee.
Maar er zijn een aantal uitgangspunten. En het uitgangspunt is dat je die ruimte in principe altijd hebt.
Dat je altijd ruimte hebt.
Dat je altijd ruimte hebt voor een eigen reactie, voor een eigen antwoord. Maar dat je die ruimte ook moet kunnen nemen. En ik zei trial and error. Je moet... Met een beetje zelfvertrouwen. En wat je ook moet opbouwen natuurlijk. Want je hebt ook niet meteen zelfvertrouwen. Probeer het maar. En het is ook niet erg als je je vergist.
Nee.
Het is niet erg als je ongelijk hebt. Het is niet erg als je... gewoon. Als je niet past of fit met de heersende mening. Of de mening die of de oordeel op je gelegd wordt of zo. Dus je moet dat een beetje met... En soms moet je ook in je leven beslissingen nemen. En op relatiegebied. Of als het gaat over een studiekeuze. Of een toekomst. Of een partnerkeuze. Je moet soms een beslissing nemen. En ook durven nemen tegen adviezen van mensen in.
Ja.
Van gezaghebbende mensen. Van je ouders bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Soms moet je dat ook durven doen. En die moed hebben om zo'n beslissing te nemen. Met het risico dat je je vergist. Hè? Je moet altijd wel rekening houden. Je hebt niet het eeuwige gelijk aan je kant of zo. En dan blijkt soms. In mijn leven is het vaak gebleken. Dat je daar toch goed aan hebt gedaan.
Ja.
Dat je tegen alle adviezen. Ik had dan bijvoorbeeld met keuze voor filosofie studeren. Dat heb ik toen iedereen afgeraden.
Ja.
En ik werd allerlei mensen uitgenodigd om mij daar vanaf te praten. En een tante die op de universiteit werkte, die vertelde dat filosofie een onzinvak was. Een neef die bij de marine zat, die kwam vertellen hoe fijn het daar was. En dat ook wel iets voor mij zou zijn.
Ja, ja.
En dus er werd echt stevige druk op me uitgevoerd. Maar ik had toch, terwijl ik nauwelijks wist waar ik aan begon met filosofie. Ja. Ik had helemaal geen idee wat het eigenlijk was, filosofie.
Ja.
Maar ik had wel het idee van, dat is het, dat is het voor mij.
Ook, ja.
En ik heb dat uiteindelijk doorgezet. En uiteindelijk heeft mijn moeder me trouwens wel gesteund, hoor, moet ik daar wel bij zeggen. Die heeft dat mij dat vertrouwen gegeven. En gedacht van, nou ja, het komt wel goed met die jongen, zoiets. Ja. Dat was natuurlijk heel belangrijk voor me was.
Ja,
hè, dat je toch iemand hebt die
iemand
wel...
Nou,
mijn moeder was dan heel belangrijk daarin. Ja. En dan, achteraf ben ik daar natuurlijk heel blij dat ik dat wel heb doorgezet. Want dat maakt je ook wel steviger.
Ja.
Als je op een gegeven moment de moed hebt gehad om een eigen keuze te maken. Ja, dan is dat goed voor jezelf trouwens, zeg maar.
Absoluut.
En dat is goed.
Absoluut.
En soms moet je een pijnlijke keuze maken. Ja. Om een relatie te beëindigen of wat dan ook.
Ja.
Dat kan een hele pijnlijke keuze zijn. En dan kan het heel veilig zijn om toch nog te blijven hangen in zo'n relatie. Dat is natuurlijk ook helemaal met heel veel vrouwen.
Ja, zeker.
Dat ze bij een gewelddadige man of een verkeerde man of zo blijven zitten.
Ja.
En de moed, en daar heb je ook steun van anderen bij nodig hoor. De moed om daar op een gegeven moment toch een punt achter te zetten.
Ja, ook het zelfvertrouwen dat je jezelf kan opvangen.
Ja.
Dat is in ieder geval iets wat ik als we aan het praten zijn steeds wel terugkomt. Bepaalde innerlijke zekerheid die je inderdaad kunt opbouwen. Hè, door vaker te doen gaat die groeien.
Ja.
En daardoor word je denk ik ook steeds... autonomer of zelfstandiger.
Maar ook durven erkennen van, ik zit hier niet goed. Dit is geen goede plek voor mij.
Ja.
Ik kan hier kan ik het misschien wel overleven, maar ik kan hier niet tot bloei komen.
Precies.
Dit is geen veilige goede plek.
Nee, exact.
En dan moet je de moed hebben. En de moed is toch een kernding hierin, denk ik.
Ja.
Om tegen druk in toch zo'n keuze te maken en daarvoor en die vol te houden.
Ja.
En met altijd het risico dat je ook kunt vergissen.
Ja.
Dan moet,
daar heb je toch in, wat je ook altijd ook wel steun van anderen vaak voor nodig. Dat merk ik vaak hier in de praktijk, als mensen voor een moedige stap staan, dat ze dan ook letterlijk aanmoediging, hè, ze moeten een aanmoediging nodig hebben om die stap te kunnen zetten.
Ja.
En dan, maar dat zijn hele mooie processen, vind ik altijd. Iemand dat dan ook gaat doen.
En geduld, gun jezelf de tijd, hè?
Ja.
De ruimte, maar ook de tijd. Om de gevoelens, laten we zeggen, betekenis te laten krijgen.
Ja.
In je situatie proberen goede keuzes te maken.
Ja,
je moet een beetje geduld met jezelf hebben.
Ja.
En dat is ook een belangrijke tip, denk ik. Want veel mensen willen het snel geregeld hebben. En het moet nu opgelost zijn.
Nee, maar het is echt een proces. En het is echt iets wat zichzelf steeds meer ontwikkelt. Ook door vaker te doen. Tenminste, dat merk ik zelf. Dat het makkelijker wordt. Dat je het vaker doet. Dat je steeds meer gaat voelen.
Ja.
Beseffen en daarna gaat handelen.
Ja, zeker.
Maar het is een hele mooie afsluiting. Dus dat je altijd ruimte hebt voor een eigen reactie. Dat doet me denken aan mijn podcast, een paar podcasts terug, van er is altijd een keuze.
Ja.
Het inderdaad ging over dat stukje van Viktor
Frankl.
En dat, ik heb dat ook vaker gemerkt in de praktijk, dat een zinnetje, je hebt altijd een keuze, vaak heel waardevol is voor mensen om te beseffen. Omdat ze soms het gevoel niet hebben.
Ja.
Mooi.
Oké.
Nou, heel erg bedankt weer voor jouw Wat ik zo leuk vind van een gesprek met jou is dat jij het theoretisch super scherp hebt. En ik meer vanuit de ervaring spreek. En dat komt dan zo samen.
Dat is weer die betekenisverbinding.
Ja, de verbinding. Dus ik heb er enorm van genoten. En nou, wie weet, doe het nog een keer.
Okay.
Dan gaan we zien.
Dankjewel.
Oké.
Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten? Onderaan in de beschrijving van deze aflevering staan 3 linkjes. En via deze linkjes kun je met mij in contact blijven. De eerste, daarmee kun je een donatie voor de show doen, kan al vanaf 1 euro per maand. En dat maakt het voor mij een stuk makkelijker om vaker te podcasten. Bij de tweede link kun je inschrijven voor mijn blog en nieuws. Dan krijg je altijd informatie als er weer een nieuwe podcast uit is. De derde link kun je meer te weten komen over mijn coachingprogramma's voor vrouwen, als je daar interesse voor hebt. Hartstikke leuk als je iets laat weten, laat horen over wat je van de podcast vindt. Je kunt me altijd even mailen op info@leidervanjeleven.nl. Tot de volgende keer!